U hebt het thema van vanavond al uitgezongen. Eén God, één middelaar tussen God en mensen. Onze indeling is dat het over de Heer Jezus gaat. En we willen zo graag weten wie Hij is. En ik hoop ook dat u vanavond door de Heilige Geest weer iets verder komt in het kennen van de Heer Jezus. We zullen nooit uitgedacht raken. En nooit zover komen dat het idee is, nou ja, we hebben onze schooltijd gehad. U zult verbaasd staan hoeveel er nog bij komt. Maar vanavond dus profeet en voorspraak. Een profeet is iemand die namens God naar ons komt en woorden van Jahwe, woorden van de Heere aan ons richt, spreekt. Een voorspraak is iemand die namens u en mij bij God spreekt. Dus eigenlijk een soort contrast gebeuren. Met opzet natuurlijk gekozen in de titel. Ik was daar niet bij, want ik heb die titel geleend ooit. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus namens Jahwe, met woorden van Jahwe naar ons komt. En dat Hij, onze Heer Jezus, over u en namens u bij God spreekt. Dat is in echt wel een hele mooie sleutel om vast te houden. Dat doet de Heer Jezus. En nu kun je op alle mogelijke manieren dat onderwerp gaan benaderen. Dat zal iedere spreker weer anders doen. Dat denk ik ook. Daar zit het hem ook niet in. Het zit hem in de inhoud van de verkondiging. En we gaan een paar teksten lezen. Eerst uit het boek Deuteronomium. Ik hoop niet dat het u te veel wordt dat u die teksten krijgt. Maar soms moet u ook een kleine aantekening maken en thuis nog een keer wat naslagwerk gaan doen. Deuteronomium 18, vers 15. Deuteronomium 18, het vijfde boek van Mozes. Hoofdstuk 18, vers 15. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zegt Mozes, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de Heere uw God bij de oren hebt gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heere mijn God niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij, het is goed wat ze gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen. En alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Dat is die prachtige uitdrukking van Mozes. Een profeet zou worden gegeven zoals Mozes, die namens Jahwe, namens de Heere, tot het volk sprak. De Heere heeft van mond tot mond met Mozes gesproken in het heilige der heiligen. Dat geloof ik te kunnen bewijzen. En daar heeft hij alle details over de tabernakel, alle details over de offers, alle details over hoe je hier verder mag leven en werken, Gods eer mag etaleren, dat heeft de Heere aan Mozes gegeven. En Mozes heeft al die woorden doorgegeven aan het volk. Daar ga ik nog een tekst over lezen. En dat komt uit het laatste hoofdstuk van ditzelfde Deuteronomiumboek. Deuteronomium 34, dus zo pas verhaling 18, Nu Deuteronomium 34, vers 10 van dat laatste hoofdstuk van het Deuteronomiumboek. En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht, met al de tekenen en wonderen waarmee de Heere hem gezonden had, om die in het land Egypte te doen, bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel zijn land. En met heel de sterke hand en met alle grote ontzagwekkende daden die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte. Een soort afsluitende zin over de dienst van Mozes. Schitterend. Maar wie is dan degene op wie Mozes doelde? Wie is dat dan? Dat God nog iemand zou wekken, verwekken, zou geven die de woorden van Yahweh zou gaan spreken. Nou, ik kan heel makkelijk zijn, en u hebt het antwoord paraat, gewoon in uw hart, waar u denkt, nou ja, er is er maar één. En dat is niet dato, dat is niet één van ons, dat is de Heer Jezus. Woorden uit het heilige der heiligen. Ja, bij Mozes was dat uit de tabernakel, uit dat laatste vertrek waar de ark van het verbond stond en waar de Heere verscheen en van mond tot mond met Mozes sprak. Ik ben er vele, vele keren met de tabernakel op stap geweest. Ik had een eigen model. Ook een model 1 op 1, dus op ware grootte. In het heilige der heiligen zitten bivakeren en zitten mediteren. Wat zou de Heere vandaag willen zeggen? Nou, dat is op zich niet zo vreemd, want er zijn veel stromingen die toch ook zeggen, je moet een soort stilteplek hebben, zodat er iets naar je toe geschoven kan worden. Amen. Daar ben ik het mee eens. Maar de inhoud is heel divers. Dat kan evengoed iets van een andere bron zijn dan de bron waaruit Mozes putte. En de bron waaruit onze Heer Jezus zelf sprak. Wat hij van de Vader had gehoord, dat zal ik u bekendmaken. En er is geruime tijd verlopen voor de Heer Jezus hier op aarde kwam. U weet het wel, 40 eeuwen van tevoren. Al die termen kent u wel, er zit 4000 jaar zeker tussen. En de Heer Jezus is gekomen. Met de woorden van Yahweh. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Ook toen er een hele kleine baby in een kribbe lag, is dat waar geweest. Is dat zichtbaar geworden. En wie zou niet, laten we zeggen, aan de voeten van de Heer Jezus willen zitten om uit zijn mond te horen wat hij te zeggen heeft, een profeet. De profeten hebben in algemene zin gezegd, van de Heer Jezus gesproken. Het getuigenis van Jezus, openbaring 19, laatste Bijbelboek. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Ik heb me vroeger afgevraagd, dat 2 of 3 profeten spreken in de gemeente. Nou ja, hoe moet je dat vertalen? Hoe moet je dat inhoud geven? Nou, als er iemand is die het over zichzelf heeft in de dienst van het woord, dan weet je zeker dat je verkeerd zit. Natuurlijk kun je je eigen falen wel eens als voorbeeld gebruiken. En dat gebeurt ook wel door de sprekers, dat hoor je wel. Toen had ik eigenlijk A moeten zeggen, maar ik zei B. Nou ja, zo. Maar waar is de samenkomst dat twee of drie iets bijzonders van de Heer Jezus vertellen? Ik heb er zo naar gehunkerd. Maar ik heb die samenkomsten ook meegemaakt, dat dat wel gebeurde. Dat er bijzondere dingen van de Heer Jezus openbaar werden. Dat raakte je in je hart en in je ziel. En ik weet ook niet hoe dat anders vertaald wordt. Maar het deed iets met je. Het kwam binnen. En je bent het nooit meer kwijtgeraakt. En je krijgt een soort heimwee naar die momenten. Dat de Heere tot jou spreekt. Dat is wat er gebeurde met Mozes. Hij was met de Heere in het Heilige der Heiligen. En daar sprak de Heere met hem. Nou ja, zou je dan veel terugzeggen? Ik denk het niet. Ik denk, je voelt je als een kleuter bij de grote, grote professor. Even het verschil duidend met de kennis en inzicht. En hij spreekt. Ik heb tijden het verlangen gehad om iemand die ik dan wel een beetje kende te horen spreken over de Heer Jezus. Ik wil er zo graag meer weten van hem. En lieve broeders en zusters, dat is nu exact wat er gebeurt als twee of drie profeten spreken. Dan gaat het niet over, laat maar zeggen, tante Truus die zo ziek is of die een aanval kreeg van een misdadiger die haar stok of haar andere spullen wilde roven. Als voorbeeld kan dat. Mag dat? Je mag daarvoor gaan bidden. Maar iemand die vertelt van de Heer Jezus. Dan word je stil. En dan krijg je verlangen. Dan krijg je zo'n intens verlangen dat je zegt, Heer, alsjeblieft, als op de samenkomst 3 uur duren. Sorry voor de kleine kinderen. Maar ik zou wel blijven zitten. En ik zou de volgende keer weer gaan. Weer hetzelfde. Als een profetie er niet is, zegt een tekst uit Spreuken, die kent u misschien, maar anders even opzoeken. Spreuken 29. Spreuken 29. Vers 18. Als er geen profetie, als er geen visioen is in deze vertaling, maar andere vertalingen hebben daar ook profetie. Of het woord openbaring, of visioen, maar u voelt aan visioen, profetie, openbaring, het ligt in dezelfde richting. Maar als er geen visioen, als er geen profetie is, raakt een volk losgeslagen. Maar wel gelukzalig is hij die zich houdt aan de wet. Zomaar een van die vele spreuken die u in uw Bijbel hebt. Als er geen profetie is. 2 of 3 profeten. Natuurlijk wordt dat ook wel eens vertaald. Met, ja, maar dan moet er toch ook iemand zijn die zegt, ja, nou, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat u morgen die en die man tegenkomt of zo'n soort auto gaat kopen of, nou ja, vul al die praktische dingen maar in. Ik zeg dat niet kan, maar het gaat bij de profetie in de allereerste plaats om de openbaarmaking van de Heer Jezus. Het openbaarmaken van de Heer Jezus, het getuigenis van de Heer Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Daar gaat het om. En wat schitterend. Profeten hebben gesproken over de Heer Jezus. U pakt maar Jesaja 53 en u denkt over wie gaat het daar? Nou, en u hoort Jesaja zeggen in het begin, er is een kind ons geboren, een zoon is ons gegeven. Over wie gaat het dan? Hele duidelijke, prachtige profetieën. En u geniet. U leest ze straks in de kerstdagen misschien ook. Profeten hebben gesproken over de Heer Jezus. Die hebben van God gehoord, van God gezien gekregen, te horen gekregen wat ze zouden mogen doorgeven. Dat hebben ze gedaan. Prachtige, schitterende profetieën. Ook die u nog niet zo vaak hebt gelezen, horen daarbij. Gaat er nu eens vanuit dat u het nog niet helemaal helder hebt en dat het misschien nog een keer verduidelijkt moet, maar probeer te begrijpen dat het iets bijzonders is, omdat Jahwe, de Heere zelf, u iets wil gaan vertellen over de Heer Jezus. Een profeet is iets wat hij gehoord heeft en aan ons doorgeeft. Profeten. Prachtig. Ik hoop ook dat u daarvan geniet. Als het om het lijden van de Heer Jezus gaat, het meest indrukwekkende stuk van de openbaring van onze Heer Jezus, dan komt u, ik weet niet hoe vaak, iets tegen. Alleen u hoeft het niet alleen te zoeken in Jesaja, u mag het ook wel zoeken in het boek Leviticus, waar het heel, heel gedetailleerd gaat over dat wat het offer allemaal zou moeten duiden. En hoe dat allemaal gaat met dat offer. Wat er precies wel en wat er niet moet zijn. Al die dingen. Het heeft te maken met de Heer Jezus. Dat we het nog niet hebben. Ik geef u een uitweg. Stel dat u eerder sterft voordat de Heer Jezus u in het Vaderhuis brengt. Dat zou kunnen. Dan hoort u in het paradijs onuitsprekelijke woorden. Dan krijgt u les. Dan wordt u bijgespijkerd. Alsnog. Onuitsprekelijke woorden hoort u dan. Niet te verfilmen. Prachtige dingen. Die gedachte die moet eigenlijk een soort houvast bieden in jezelf. En het verlangen om iets moois over de Heer Jezus te weten te komen, dat mag onze drijfveer zijn vanavond en verder. Dus iets horen over de Heer Jezus. Wat de profeten ons te vertellen hadden. Maar de Heer Jezus heeft ook zelf geprofeteerd. Maar wat zei de Heer Jezus dan? Nou, niet specifiek misschien tegen u. Maar als de Heer Jezus tegen ons allen zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik terug en dan zal ik u meenemen en ik zal u brengen daar waar ik zelf ben. In het huis van de Vader zijn vele woningen. Nou, u kent die prachtige teksten uit Johannes 14. Pure profetie. Hij is bezig. Ik kreeg gisteren toevallig een vraag van, maar hij kan toch spreken en het is er. Of het staat er. Moet hij dan zo lang timmeren aan de huisjes voor ons, daar in het Vaderhuis? Nou, dat hoeft niet, nee. Dat is klaar. Maar het moment om dit in bezit te nemen, om daar ook van te genieten, is nog niet aangebroken. Wat zou het bijzonder zijn als wij vanavond zo warm worden voor de profetie van de Heer Jezus, dat we zeggen, Heer Jezus, dat willen we graag. Wie zei dat tegen u? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ja, dat was hij die ik, dat is de Heer Jezus. Geen twijfel. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waar? Daar, opdat u zijn moogt waar ik ben. En leest u nu Johannes 14, 15, 16, 17, 18. Eén brok prachtige openbaring van de Heer Jezus. Het ene is nog intenser dan het andere. Heel mooi, heel diep. U kunt genieten. Maar dat profeet element is nadrukkelijk aanwezig. Dus de profeten spreken over de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus spreekt ook zelf profetie uit. En het getuigenis van hem, daar gaat het eigenlijk om. Dat is de geest, dat is de adem nu voor de derde keer. Dat is de adem van de profetie. Schitterend. Dus dat zou u niet verlangen krijgen om ook te profeteren. Nou, moet u dan een glazen bol gebruiken? Nou, nee, dat niet. Uw eigen bol is al genoeg. Ik bedoel eigenlijk je hoofd en je verstand, je hersenen. Maar in je hart is de Heer Jezus. En de Heilige Geest die nu in je woont, nadat je in geloof de Heer Jezus aannam als je heiland, als je verlosser, de Heilige Geest die nu in je is, zal je echt iedere keer die kant op duwen. Ook vanavond. Wie is de Heer Jezus? Dat is ons thema. Nou, hij is ook profeet. Ja, ja. Ze schrijven ook over hem, de profeten. Je hebt al houvast, maar hij zelf zegt ook dingen die nog nooit eerder gezien zijn en ook nog nooit gebeurd zijn, die nog gaan gebeuren. De Heer Jezus. Lieve broers, zusters, probeer te genieten van de Heer Jezus. Weet u, je wordt bestookt. De ellende en de prut, onvoorstelbaar. En het rolt verder. Het is net een soort steen die van de berg rolt en die alleen maar groter wordt. Zo bereikt het ons. En overal waar die steen komt, dan walst die alles plat. En is alles weg. Maar jij zegt, ik heb de Heer Jezus. Het is mij goed. Ik ken de Heer Jezus als mijn heiland en als mijn verlosser. Ik heb aan u genoeg, Heer Jezus. Ik weet wie u bent, Heer Jezus. Dank u wel dat u voor mij kwam. Dat u naar mij omzag. Dat u mij op de een of andere manier bij de kladden pakte om mij bij uzelf te laten uitkomen. En of die in uw geval een boek gebruikt heeft, of misschien wel een film, of misschien wel een dienst, een prediking in een dienst, een samenkomst, of een openluchtdienst, of een traktaat, een boekje, grotere boeken. Of misschien wel iemand. Ik heb heel veel te danken aan mijn geestelijke moeder, die me altijd van de Heer Jezus heeft verteld. Thuis was dat niet zo, wel een beetje christelijk, wel naar de kerk gaan, maar dan stopt het. Dus de verplichtingen, zal ik maar zeggen, de route. Dank je wel, vader en moeder. Ze hebben beide afscheid genomen toen ze nog leefden. En mijn vader zei tot ziens in het vaderhuis. Ik ben niet verkeerd, maar inhoudelijk bleef het een beetje op afstand. En dan kom je mensen tegen die inhoudelijk iets over die profeet vertellen. Die met de woorden van God naar beneden kwam. En die met de woorden van God jou zocht. En in jouw hokje, kamer, samenkomst, dorp, straat, deze woorden heeft laten klinken. Op de een of andere manier. En dat is het schitterende. Ik hoop dat u dat element, de Heer Jezus is ook een profeet, pakt. Het tweede element van onze titel is dat hij ook voorspraak is. Ja, daar horen wat andere teksten bij. Dan ga ik eerst een tekst lezen uit het boek Job. Job. Die heeft heel wat hoofdstukken. Ik wil toch, dacht ik, bij Job 33. Job 33. Vers 14 voor het verband. Job 33. Vers 14. Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op. In een droom, Een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt. In de sluimer, op de slaapplaats. Dan openbaart hij het voor het oor van de mensen. Dus er zijn momenten, diepe slaap, misschien niet gezocht, dat God iets laat weten aan jou, aan ons, aan de mensen. Dan openbaart hij het oor voor de mensen en hij verzegelt hun tuchtiging. Dat betekent dat ook moeilijke momenten daarin een rol spelen. Dat is ook wel eens door de nood gedreven. Ga je wel eens bidden, dat weet u, ga je wel eens iets anders kijken. Dat door die tuchtiging die er is, word je gedwongen om op een bepaalde kant op. Job was alles kwijt, ging alles mis. Enfin, u kent misschien de achtergrond van dit boek. Maar hij verzegelt hun tuchtiging. Om de mens van een verkeerde daad af te brengen. Hij verbergt de hoogmoed voor een man. Vrouwen hebben dat kennelijk niet. Of zou het wel kunnen? Nou, ik laat het maar aan u over, zusters. Hij verbergt de hoogmoed voor een man en hij houdt zijn ziel af van het verderf. En zijn leven van het omkomen door de werpspies. Hij wordt gestraft met pijn op zijn slaapplaats. En de strijd in zijn beenderen is er voortdurend. Zijn leven verfoeit zelfs het brood. En zijn ziel het begeerenswaardige voedsel. Zijn vlees vergaat zodat het niet meer te zien is. Zijn beenderen die niet te zien waren, steken nu uit. Ik heb mijn familie gezien. U hebt ook wel familie gezien als ze op hun sterfbed liggen, helemaal sterk vermagerd. Dan is het net alsof je alleen maar die beenderen zichtbaar zijn. Dat is wat hier bedoeld is. Die steken nu uit, maar zijn ziel nadert het graf en zijn leven nadert de dingen die doden. Als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, één uit duizend, om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf. Ik heb verzoening gevonden. Zijn vlees zal frisser worden dan het was in zijn jeugd. Die prachtige, prachtige teksten van Job 33. Een bemiddelaar. Nou, dat komt heel dicht bij voorspraak. Als iemand voor jou bemiddelt, dan gaat hij jouw belangen ergens anders laten horen of verdedigen. Dat element, dat zat in Jobs boek. Zover kwam Job. Er moet iemand zijn die het voor me opneemt en die voor mij gaat spreken. Een bemiddelaar. Als er dan iemand is die zijn hand op ons beiden kan leggen, zegt Job op een andere plek, weet je wel, die ons allebei bij de hand neemt altijd, en bij de Here brengt. Een bemiddelaar. Weet u dat onze Heer Jezus in het Nieuwe Testament middelaar genoemd wordt, 1 Timotheus? U zong het net, het laatste lied, voordat de toespraak kon beginnen, was één God, één middelaar tussen God en mensen. Job kende dat. Hij zag hem niet, maar hij besefte dat hij er was. Nou, nog gaat het nu over ons. Over wie gaat het hier en wat bedoelt de Bijbel daar dan mee? Nou, ik kan het misschien het meest makkelijk voorhouden uit de geschiedenis uit de Bijbel. Ik heb een paar puntjes opgeschreven, gewoon Mozes, Exodus 32. Als Mozes het volk uit Egypte leidt en het volk moppert en heeft rebellie in de aderen en dat komt er ook uit, dan spant Mozes een tent buiten de legerplaats. En dan spreekt Mozes ten goede van het volk. Welke functie vervult Mozes op dat moment? Middelaar, voorspraak. Dat komt heel dicht bij elkaar. En u weet, hoe dat zijn beslag heeft gekregen. En iedere keer als het volk weer in opstand kwam, ging Mozes naar die tent, iets buiten de legerplaats, waar hij met de Heere contact had, waar de Heere kwam en Mozes ook, en waar ze samen over deze dingen hebben gediend. Mozes heeft echt in de bres gestaan. Nog een voorbeeld. Salomo. De tempel is klaar bij Salomo. Een gigantisch bouwwerk. Enorme gaven zijn gegeven. Ook in goud en zilver. Maar ook in het maken van mooie stenen. Is klaar. Maar alles in elkaar gestoken. En de heerlijkheid van God vervult dat huis. Niemand kon blijven staan. Een prachtige illustratie. En dan gaat Salomo bidden. En u vindt dat hele lange gebed van Salomo in uw Bijbel. En u denkt, nou ja, al die namen en al die onderdelen, sla maar over. Want hij zegt ook een keer amen en dan ga ik daar wel verder. We hebben soms niet eens tijd om die teksten te lezen. Maar stel dat u die lange zinnen van Salomo eens gaat lezen voor uzelf. Ik wil geen huiswerk opgeven. Maar stel dat het volk die kant op kijkt, terwijl ze naar u hadden moeten kijken, heren. Zou u ze dan willen vergeven? Vergeeft u ze dan? Iedere keer, hij bidt voor dat volk. Hij is dus middelaar, hij is dus de voorspraak voor het hele volk. Schitterende illustraties, echt. En dan denk je, nou, dat is toch de moeite waard. Om uit het Twee Kroniekenboek, hoofdstuk 6, 2, dat kan ik makkelijk zeggen, want ik had die tekst erbij gezet op mijn spiekbriefje. Twee Kronieken 6, daar vindt u dat gebed van Salomo. Prachtige, prachtige woorden. Salomo. U kent vast en zeker ook het boek Zacharia, want u bent van Bijbelstudies en zo. En Zacharia komt een hoofdstuk 3, een stukje voor van de hoge priester Jozua, die bekleed is met vuile kleren. Terwijl de engel erbij stond. De Satan klaagt aan, die zegt, nou, hier, dat zijn die vrome lui. Ja, die lopen voorop op Shabbat en op de andere dagen. En kijk eens hoe ze in hun praktijk falen. Nou, dat gaat nu ook. Dus zodra u iets verkeerd doet, dan wordt door de duivel iedereen herinnerd aan dat wat u verkeerd gedaan hebt. Niet aan het moment dat u de Heer Jezus aannam, maar dat u misschien wel een miskleun maakte. En u hem, onze Heer Jezus, even vergat. Daar wordt op gewezen. Hij staat daar, hoge priester, maar met vuile kleren. En dan is er iemand, een engel des Heeren die erbij stond, trekt uit hem die vuile kleren. En doet hem een statiegewaad aan. En dat gebeurt. Een reine tulband. Prachtige, prachtige omkleden serie daar. Voorspraak. Dat is het Oude Testament. Zou ik met u mogen gaan naar het Nieuwe Testament op dit punt? Ik wil naar Lucas 23. Lucas 23. Vers 34, geloof ik. En Jezus zei, hang het aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou stop ik. Ik wou dat ik kon pakken de inhoud, de lading van deze zin. In het Oude Testament vindt u een hele bijzondere geschiedenis van iemand die een ander door een ongeval raakt, waardoor die ander sterft. En dan komt er een bloedwreker, dat is Exodus 21. En die mag achter hem aangaan. Maar die andere die dit gedaan heeft, die zegt, ja, maar ik heb het niet meer opzet gedaan. Het overkwam mij, ongeval. Ik denk dat de Nederlandse term dood door schuld daarvoor gebruikt kan worden. Je hebt wel schuld, maar je was niet je had niet de bedoeling, je had niet de intentie om die ander om te brengen. Je wilde hem graag dienen misschien wel. En toen gebeurde dit ongeval. Of het nou door een auto is, of door een hakbijl, of door wat anders. Van alles. Gereedschap in je werk. Dit is wat hier staat. En dan zou er een plek zijn voor zo'n iemand waar hij heen kan vluchten. En dan kon hij blijven wachten. Dan moest hij zijn zaakje daar bekendmaken aan de leiding van die stad. Burgemeester, wethouders. En tot de dood van de hoge priester moest hij daar blijven wonen. En als die hoge priester stierf, dan kon hij weer terug naar zijn eigen bezit. Prachtige uitdrukking. Weet u, dat is een beetje fors nu, dat de Heer Jezus in die ene zin die we net samen lazen in Lucas, de toekomst voor Israël heeft veilig gesteld. Die ene zin. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daarmee heeft de Heer Jezus dat wat ze toen deden aan hem, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat die koning over ons is. Daarmee hebben ze echt een schuld op zich geladen waar nooit vergeving voor zou kunnen zijn. Dat was bewust. Ze hebben heel bewust geroepen. Maar wat doet de Heer Jezus als eerste, direct daarop? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dus was er een vrij stad voor Israël. Ik hoop dat u die taal van Exodus 21 nu overbrengt naar vandaag. Israël, lieve mensen, heeft inderdaad bewust nee gezegd tegen de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus zelf heeft voor dat volk gebeden. Vergeef het hun. Hij is die voorspraak geweest op een geweldige manier voor het hele volk, waardoor het hele volk nog een toekomst heeft. Er is een vrijstad. Er is een way out. Er is een weg terug. Er is een zegen. Als Israël terugkomt in het land, of terugkwam een paar jaar terug en nog bezig is terug te komen, dan is dat op grond van wat de Heer Jezus zelf daarvoor heeft gezegd. De voorspraak. Het is schitterend. Als je daaraan denkt, dan denk je, dit is van de grootste klasse die maar denkbaar is. Dat is de Heer Jezus. Dat is die voorspraak. En wat doet hij dan voor jou? Nou, hij is de middelaar tussen God en mensen, zegt 1 Timotheus 2. Wat betekent dat? Stel dat de Satan u aanklaagt. Dat is een beetje het boek Zacharia, weet je wel? Die Satan klaagde de hoge priester Jozua aan toen, vuile kleren. Nou, dat was geen onzin, geen flauwekul verhaal. Dat was zo. Die kleren waren smerig. En als hij jou aanklaagt, ja, vrome dingen hebben ze wel hoor, zondag. Enkele keren op maandag hebben we ook nog een bijbelstudie. Nee, ja. Maar dinsdag, woensdag, donderdag. Hij klaagt aan. Hij doet niet anders dan de gelovigen aanklagen. De aanklager der broederen die hen dag en nacht aanklaagt. Dat is niet zo nu en dan. Dat is permanent. En er is er één die zegt, hou je mond. Ik heb betaald voor daartoe. Zeg nou eens in je hart, je eigen naam. Ik heb betaald, zegt de Heer Jezus. De Heer Jezus zei dan, Ik heb betaald. Voor hem, voor haar, voor jou, voor mij, voor ons. Niet collectief, persoonlijk. Hij spreekt voor je. En hij brengt je op een hele andere situatie. Een ander niveau. Het niveau is dat schitterende werk van hemzelf. Hij is die voorspraak bij de Vader. En dat betekent voor Israël, nog een keer, terugkoppelen naar Lucas. Dat betekent voor Israël dat er een tijd komt dat de Heere hen weer terug in hun zegen kan plaatsen. Zoals die meneer die iemand had doodgeslagen, niet met opzet, maar die moest wachten tot de dood van de hoge priester. Nu, als hij zichtbaar wordt, als die hoge priester zichtbaar wordt, wanneer is dat? Nou, als de priesterkoning uit de hemel komt om zijn rijk te aanvaarden, dan wordt hij zichtbaar en dan gaan ze terug naar hun land. Dat vertelt de Bijbel ook. Ze zullen daar zijn, die beloften die liggen er. God heeft het volk niet weggestopt. Er zit een moeilijke route in de richting van, maar het is wel waar, het blijft waar. Wie heeft dat gedaan? Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Bent u niet blij met de Heer Jezus? Hoe vaak zou de Heer Jezus tegen de Vader gezegd hebben, praat het over jou, vergeef het hem maar, want hij weet niet wat hij doet. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. Hij is de profeet die met de woorden van God naar ons kwam. Maar ik ben dubbel blij met de Heer Jezus, die met zijn woorden voor mij bij God spreekt. Dus dat is het omgekeerde van die profetie. Weet u nog van het begin? Dit is een plaatje. Dat zou je eigenlijk moeten inlijsten. En boven je bed. Nou, nee, niet boven je heen. Daar slaap je meestal. Waar je niet slaapt in ieder geval. Daar moet je hem neerhangen. En dat je dus dit gaat zien. En dat je dit als een soort schilderij gaat bewonderen. Heer Jezus. Dank u wel dat u zo bent. Heer Jezus, dank u wel dat u die voorspraak bent. Weet u dat de genade van God zo immens groot is en de liefde van God niet te peilen is en de zorg van God zo schitterend is en dat hij zijn Heilige Geest in jou heeft gelegd en in jou bezig is om dit gestalte te krijgen, om ook vanavond jou mee te krijgen die kant op van wie is de Heer Jezus eigenlijk? Het wordt eigenlijk steeds meer een soort vraag. Weer een klein stukje met een uitroepteken, ja. Maar wie is die dan? Daardoor wordt het nog ingewikkelder. Want hij is nog meer dan dat en meer dan dat en meer dan zus. Maar dit is de Heer Jezus. Dit is mijn heiland. Dit is mijn verlosser. Dit is die voor mij aan het kruis zijn leven gaf. En die in de Bijbel zo prachtig wordt omschreven. Een klein stukje hebben we vanavond meegenomen. Priester, hadden we al een keer, maar hij is profeet van God gezonden met de woorden van God. En hij is voorspraak bij hem nu met de woorden voor mij. Daar sprekend in de tegenwoordigheid van de Heilige God, bij de rechterstoel van Christus, wordt dit schitterend zichtbaar. Een keer, we komen allemaal voor die rechterstoel van Christus te staan. En je denkt bij jezelf, nou ik heb geen been om op te staan. Ik heb zo vaak een miskleur gemaakt en zo vaak verkeerde dingen gezegd of gedaan of niet gedaan wat ik had moeten doen. Maar er is één die tussen beiden treedt. Er is één die zegt, ik heb betaald voor hem. Ik heb betaald. De schuld is weg, zijn zonden zijn vergeven. Je bent een kind van God. Ik wil zo graag die blijdschap, die diepe innerlijke rust die in je hart kan zijn, omdat je niet zelf hoeft te knokken en te ploeteren om een beetje in het gevlei bij God te komen. Hij, zijn heerlijkheid wordt jou toegerekend. Zijn glorie, zijn liefde, zijn genade is jouw deel. En je gaat hem daarvoor bedanken, je gaat hem daarvoor prijzen. En je wordt alleen maar blij. En je gaat verder, hier op aarde, met het verlangen. Is er nog meer? Ja, er is nog wat meer om te ontdekken. Hij is ook nog leidsman en volleinder van het geloof. Hij is ook nog koning en bruidegom. Thijsje. Om die reden houden we ons dit seizoen bezig met dit fijne lijstje. Maar vanavond. Profeet en voorspraak. Amen. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor het schitterende werk door hem voorbracht. Iedere keer komen we tot de conclusie dat het niet aan ons ligt en dat wij het niet kunnen fabrieken, dat we het niet in elkaar kunnen schuiven. Maar dat u het op een prachtige manier hebt laten weten. En u hebt ons vanavond verteld dat de Heer Jezus de profeet is, de door u gezonden boodschappen, de woorden die u hem gaf, heeft hij doorgegeven. En ze hebben ons hart bereikt. Dank u wel voor de zegeningen die nog komen, ook voor het Vaderhuis in het vooruitzicht gesteld. Dank u wel voor uw zegeningen. Maar we hebben ons ook bezig gehouden met dat aspect voorspraak. Hij is daar nu en hij spreekt voor ons. Er wordt wel eens gezegd dat het woord parakletos eigenlijk betekent zaakwaarnemer. Heer Jezus, u behartigt onze zaak daar, in die heilige sfeer van Gods tegenwoordigheid. Dank u wel, Heer Jezus. Die Gods tegenwoordigheid hebt u niet meer ervaren toen u aan het kruis hing. En juist dat is de basis voor onze verlossing. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En wij mogen nu met elkaar zeggen, wij worden nooit alleen gelaten. Nooit. We hebben deze zekerheid in uw woord en we leggen onze hand erop. En we danken u voor uw toezeggingen en voor wie de Heer Jezus is en voor wat hij heeft gedaan en nog doet. We danken u voor vanavond. We danken u voor uw woord. We danken u voor de Heilige Geest. We danken u ook voor elkaar. Misschien mogen we elkaar bemoedigen met te zeggen: voorspraak bij de Vader en een profeet richting ons. Dank u wel. Amen.